Gemeente, we willen vanmorgen de prekenserie vervolgen over het boek Nehemia en lezen daaruit Nehemia 1. De schriftlezing is Nehemia 1. En in Nehemia 1, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hagalja. En het geschiedde in de maand Gisleu in het 20e jaar als ik te Susan in het paleis was. Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis en naar Jeruzalem. En zij zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende en bedreef rouw enige dagen en ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide, och Heere God des hemels, gij grote en vreselijke God die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben, ook ik en mijn vaders huis. Wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. En wij hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden. Ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen. En ik zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts en op het gebed uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch uw knecht heden wel gelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, vanmorgen staan we in de tweede preek over dit Bijbelboek stil bij het tweede gedeelte van hoofdstuk 1, bij het gebed van Nehemia. En ik noem u als tekst waar we ons bijzonder op willen richten het zesde vers van Nehemia 1 en het elfde vers. Nehemia 1, vers 6. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben, ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. En dan ook het elfde vers. Och Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch, uw knecht heden wel gelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Ik nu was des konings schenker. Gemeente, het gaat vanmorgen over het gebed van Nehemia. En Nehemia wordt wel genoemd de biddende bouwer. En we zullen zien in dit Bijbelboek staan er vele gebeden van Nehemia vermeld. Bedoeld om ook ons eigen gebedsleven naast te leggen. Het gebed van Nehemia. We horen hoe hij ootmoedig bidt, vrijmoedig bidt en bereidwillig bidt. Het gebed van Nehemia, hij bidt ootmoedig, hij bidt vrijmoedig en hij bidt bereidwillig. Gemeente, als we iemand horen bidden, dan past ons stille eerbied. Het gebeurt wel eens dat je bij iemand binnenkomt en je luistert niet van tevoren en dan zie je dat net dat gezin de maaltijd aan het afsluiten is. Of als je bij iemand op bezoek bent en daar wordt gebeden, dan past ons stille eerbied. Wel nu, dat wordt vanmorgen ook van ons gevraagd. Want we worden meegenomen naar het bidvertrek van Nehemia. Nehemia. Vorige week hebben we een begin gemaakt met dit bijzondere boek. En jongens en meisjes, jullie weten nog wel wat Nehemia betekent. Die man had zo'n prachtige naam. God troost. Of God heeft getroost. Is dat niet mooi als je mag weten en ervaren dat God troost, juist in moeilijke omstandigheden. En de Heere die gebruikt Nehemia om zijn volk Israël in een moeilijke tijd te troosten. Want jullie weten wel, het volk Israël is weggevoerd in ballingschap naar Babel. Als straf op hun ongehoorzaamheid aan de Heere. En Jeruzalem met de tempel is verwoest. En het volk Israël woont nu al vele, vele jaren daar in Babel. En op zeker moment hebben ze toestemming gekregen om terug te gaan naar Jeruzalem, naar Israël. Maar de meesten wilden niet. Waarom niet? Wel, ze hadden het prima daar in Babel, ze hadden hun werk. En velen waren daar ook geboren. Kenden Jeruzalem niet en hoorden alleen dat die stad in puin lag. Ze hadden het prima naar hun zin in Babel. Rond het jaar 535 voor Christus geeft keizer Cyrus of Cyrus van Perzië, dat is het huidige Iran, al toestemming aan de eerste groep om terug te gaan onder leiding van Zerubabel. En ik heb vorige keer gezegd, toen zijn er zo'n 50.000 Joden teruggegaan. En bijna een eeuw later volgen er nog twee groepen. De priester Ezra gaat ten tijde van koning Artaxerxes terug met 2000 man om het godsdienstige leven te herstellen. En dan zo'n 15 jaar later zal Nehemia gaan. Maar zover is het nog niet. Nehemia die groeit daarop in die heidense omgeving van Babel. Hij heeft wel over Jeruzalem gehoord, maar is er nooit geweest. Zijn broer wel. De broer van Nehemia is op zeker moment teruggegaan om de stad Jeruzalem te zien. Om daar te helpen. Maar Nehemia heeft het veel te goed daar in Babel. Wat was die ook alweer? Hij was schenker van de koning. Hij fungeerde als vertrouweling, persoonlijk adviseur van de vorst. Ik zei vorige week een soort minister-president. Hij moest in het paleis zorgen dat de koning geen vergiftigde wijn te drinken kreeg. Prachtige baan daar. Maar we hebben gehoord dat ondanks al dat mooie daar in dat paleis, de Susan, Nehemia, Israël, Jeruzalem met de tempel niet vergeet. Want als dan op zeker moment zijn broer op bezoek komt, Hanani, met een paar vrienden naar Juda of Judea, dan vraagt hij gelijk, hoe is het? Hoe is het bij de Joden en hoe is het daar in Jeruzalem? Wat Nehemia weet, daar in Jeruzalem, daar is toch de plaats waar de Heere wilde wonen onder het volk. En we hebben gehoord dat Nehemia dan een hele droevige boodschap krijgt. Aangrijpend. Alles ligt nog in puin. En wat ze ook proberen, het wordt eigenlijk tegengehouden. Het herstellen van de muren en noem maar op. En dat grijpt Nehemia diep aan. De nood van Jeruzalem is ook de nood van Nehemia. En we hebben gelezen aan het begin van dit eerste hoofdstuk hoe hij dagenlang rouw bedrijft. Ja, zijn reactie heeft een geestelijke achtergrond, want Jeruzalem is de woonplaats van de Heere. Daar stroomde dat verzoenende bloed wat heen wees naar het enige offer voor onze zonden, de Heer Jezus Christus. En we hebben gehoord wat Nehemia dan doet in die nood. Hij doet iets wat wij ook in nood moeten doen. Wat het beste is wat je kunt doen, toch? Bidden. Bidden en vast. Ja, Nehemia die maakt wel een plan. Wat hij wil gaan betekenen voor Jeruzalem. We horen daar binnenkort over in Nehemia 2. Maar eerst gaat hij bidden. Hij steekt niet eerst de handen uit de mouwen, maar vouwt zijn handen in het gebed. Nehemia werpt zich neer voor de troon van Gods genade en roept God indringend aan. Niet zomaar even. Nee, hij bidt dagen achtereen. En gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je dat gebed van Nehemia leest en je legt daar je eigen gebed naast en laat ik dan maar bij mezelf beginnen, dan moet je toch zeggen, wat is mijn gebed dan arm? Als we Nehemia horen bidden, dan valt ons in de eerste plaats op dat hij ootmoedig bidt. En dat is toch een kenmerk van ieder oprecht gebed. Ootmoed. Nee, dat ligt ons niet, dat is ook een vrucht van de Heilige Geest, want wat kunnen we hoogmoedig zijn, dat is het tegenovergestelde. Ootmoed is een kenmerk van genade. Waar de Heere werkt, daar is de vrucht ootmoed. En wat is ootmoed? Jongens en meisjes, jullie horen dat woord wel eens in de preek, maar laat ik het maar eenvoudig zeggen, ootmoed, dat betekent dat een mens klein wordt voor God. Ja, niets wordt voor God. En als je knielt tijdens het bidden, dan maak je je ook klein voor God. Dan geef je, als het goed is, iets van die ootmoedige gestalte aan. O Heere, u bent zo groot, u bent zo heilig, zo rechtvaardig. En ik ben zondig, ik ben onheilig, ik kan voor u niet bestaan. We hebben het gezongen. Zo gij in het recht wilt treden, o Here, en gadeslaan mijn ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? Een leven in ootmoed is een leven als een arme zondaar in de diepte, in de laagte voor God. Dat kunnen we hieruit leren, wat ootmoed is. Eerst geeft Nehemia hoog op van zijn God. We hebben dat gelezen en gehoord vorige week. O Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke, dat is ontzagwekkende God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem lief hebben en zijn geboden houden. Maar dan gaat hij ook in dat gebed schuld beleiden. De zonde van het volk is de grote hinderpaal voor de herbouw van Jeruzalem. En die zonde die gaat hij in dit gebed hartelijk beleiden. Gemeente, we zouden kunnen zeggen, in dat gebed van Nehemia zien we niet alleen ootmoed, maar we horen ook godskennis en zelfkennis. En waar die twee zaken beoefend worden, daar is altijd ootmoed. Die godskennis die blijkt uit de aanhef van zijn gebed, wat we gelezen hebben in vers 5. Als Nehemia Gods verbondsnaam noemt, hij zegt: Heere, de God van het verbond, de ik zal zijn die ik zijn zal. Hij noemt God de God des hemels. Dat wil zeggen, die God die hoog woont en troont, dat hij voor ons niet te doorgronden is. Gij grote en vreselijke God. Geliefden, hebben we de Heere al zo leren kennen. Sommige mensen die spreken zo platvloers, zo gemoedelijk over God. Alsof het hun vriendje is. Dat kan toch niet als je beseft wie God is en wie je zelf bent. Als de Heilige Geest onze blinde zielsogen opent, dan komt er toch een doorleefd besef van wie God is. Voor wie wij niet kunnen bestaan, maar tegelijkertijd ook een besef van wie wij zijn. Kijk, zo buigt Nehemia zich hier voor de Heere met de belijdenis van zonde en schuld. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed van uw knecht dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht. We horen dat wel vaker, dat de Heere aangeduid wordt als iemand die oren heeft en die ogen heeft. God is een geest, heeft geen oren en ogen, geen handen, geen voeten. Maar hij wordt zo in de Bijbel wel aangeduid. Waarom? Om aan ons duidelijk te maken dat God, ook al heeft hij geen ogen zoals ons, hij wel alle dingen ziet. En ook al heeft hij geen oren als ons, hij hoort alle dingen. Ook al heeft hij geen handen als ons, hij kan alle dingen. Zo roept Nehemia zijn God aan, als een God die oren heeft. Maar Nehemia en het volk heeft het niet verdiend dat God hoort. En daarom zegt hij: laat toch uw oor opmerkende zijn. Denk aan de dichter van Psalm 116. Hij neigt zijn oor. En uw ogen open zijn om te horen naar het gebed van uw knecht. Dat ik heden voor uw aangezicht bid. Gemeente, Nehemia gaat belijdenis doen. Hij bidt dag en nacht voor de kinderen Israëls, uw knecht. Hij doet belijdenis over de zonden van de kinderen Israëls die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Gemeente, laten we elkaar eerst maar vragen, kennen we iets van dat bidden in ootmoed? Nee, dat is geen zaak van verstand. Dat is een zaak van de beleving van het hart. Hebben we ons ooit diep schuldig, diep verloren geweten voor die heilige, hoge God? Dat is ootmoed. Dan kunnen we de Heer alleen maar gelijk geven in zijn oordelen en gerichten zoals David. Uw doen is rein. Dan hebben we geen rechten meer. Dan gaat ons eigen hoogmoedige ik eronder. Nee, dat ligt ons niet. Dat gebeurt ook niet van nature. Maar dat is nu het werk van de Heilige Geest. En weet u wat de Heere dan tot vertroosting en bemoediging zegt? Tot iemand die zo in ootmoed en in schuldverslagenheid voor hem neerknielt. Op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Weet jij ervan dat het voor zo iemand bij de Heere wonderlijk meevalt? Nehemia doet belijdenis. En hij zegt, wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. Wij hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gemeente, als Nehemia bidt, dan denkt hij niet aan de overtredingen van de 10 geboden die we vanmorgen hebben gehoord. Dat ook, dat noemt hij als eerst. We staan schuldig tegenover u, Heren, want we hebben uw geboden overtreden. Maar hij noemt nog meer in het 7e vers de inzettingen en de rechten. Wat betekent dat? Wel, dat zijn de wetten, de regels die golden voor de eredienst. De burgerlijke wetten ook. Nehemia en zijn volk hebben al die wetten die de Heere in zijn woord ook aan ons geeft overtreden. We zouden kunnen zeggen, godsdienstig is het helemaal mis. Maar ook het maatschappelijke leven en het sociale leven. En als we dat zo horen, dan moeten we toch naar onszelf toe. Hoe is dat nu bij ons? Als we om ons heen zien, moeten we dan niet hetzelfde zeggen van ons land, ons volk? Moeten we dan niet zeggen met de beginwoorden van vers 7, wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. De kanttekenaren leggen uit, wij hebben gans verdorvelijk tegen u gehandeld en ons in alle manieren aan u schuldig gemaakt door onze zonde. Ganselijk, dat betekent geheel. Met andere woorden, er is eigenlijk niets te noemen wat niet zondig is, waarmee we niet schuldig staan tegenover u, Heer. En dan te beseffen, Gods trouw tegenover onze ontrouw. Nehemia erkent dat die troosteloosheid niet aan de Heere ligt. Hij beleidt schuld. En niet alleen voor zichzelf, maar ook namens en met zijn familie en het gehele volk. En dat is ook een les die erin ligt. Kijk, gemeente Nehemia had het volk verwijten kunnen maken. Kunnen zeggen, ja, ze hebben dit niet goed gedaan en dat niet. Toch doet hij dat niet. Ook hier regeert Nehemia geestelijk. Hij is solidair met het volk in hun schuld. Want hij is niet beter dan zij. Die bewoners van Jeruzalem woonden honderden kilometers bij Nehemia vandaan. En toch zegt hij, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. Hij staat niet boven die inwoners van Jeruzalem. Hij verheft zich niet boven anderen. Nee, hun schuld is ook de schuld van Nehemia. Ziet u, gemeente? Wij zijn meesters in het afschuiven van de schuld. Als in het paradijs al begonnen toen Adam zijn vrouw beschuldigde en daarbovenuit God de schuld gaf, de vrouw die gij bij mij gegeven hebt. Wij willen altijd weer met onze vinger naar anderen wijzen, of niet? Maar als God ons op onze plaats brengt, dan worden we solidair met de grootste zondaar. Wie schrikt van andermans zonde, kan alleen maar als zondaar naast hem knielen. En zegt, de Heer heeft mij nog bewaard, maar ik sta niet boven je. Heb je het wel eens gedaan dat je hoorde van grote zonden? Dan zeggen we, moet je toch eens horen wat hij gedaan heeft, wat hij uitgehaald heeft. Maar wie zijn we nu zelf? Nehemia's houding doet denken aan wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 12. Als één lid leidt, dan lijden alle leden. En dat is niet pas waar als ik dat voel, maar dat is zo omdat de Heere dat zegt. Als we nu om ons heen kijken en we zien wat er allemaal onder ons volk gebeurt, wat tegen Gods woord ingaat, wat zeggen we dan? Wijzen we dan met de vinger? Voelen we ons dan beter? Of moeten we zeggen, dat is nu ook mijn schuld? Ja, ook al heb je daar misschien niet aan meegedaan, aan al die openbare zonden. Misschien hebt u veel te weinig gebeden. Hebben we veel te weinig gewaarschuwd. De dichter zingt het ook. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En dan zegt hij pas, en onze vaderen tevens. Geliefden, zijn we zo al met onze persoonlijke schuld bij de Heere terechtgekomen? Of is dat onze nood, dat we die schuld niet zien? Maar zijn we ook met de schuld van ons land, ons volk, bij de Heere terechtgekomen? Oh, dan leren we de ander uitnemender achter dan onszelf. Kijk, zo mag Nehemia zich in het gebed vernederen. Nee, dat is geen makkelijke plaats voor ons vlees. Maar het is wel de beste plaats. Denk maar aan de tollenaar, Zacchaeus, die het uitriep. De tollenaar en ook Zacchaeus, die smeekten om genade. Of die zondares die aan de voeten van de Heere Jezus terecht kwam en die voeten nat maakte met de tranen van haar berouw. En wat denkt u van Manasse toen hij in de gevangenis te Babel zijn schuld voor God beleed? Op die lage plaats voor God in ootmoed, in diep ontzag. Daar valt het zo mee. Want dan wordt zijn ontfermende genade gesmaakt. Nehemia's woorden tonen een gebogen hoofd, ogen vol ootmoed. Hij heeft zelfs niets in handen om de Heere te vragen. En toch, hij blijft in zijn schuld niet hangen, maar hij roept de naam des Heeren aan die overblijft als mensen alles hebben verzondigd. We hebben die namen al gehoord in vers 5 in die aanhef. Heere, God des hemels. Hij is de almachtige God, ondanks de zonde niet tegen hem getuigen. Laat Nehemia de Heere niet los. Dat kan ook niet, die zichzelf veroordelend aan de voeten van de Heere zijn schuld beleidt en beweent. Die kan niet loslaten. Want dat wenende hart van Nehemia, gemeente, dat schreeuwt naar God. Omdat die goddelijke liefde trekt dwars door alles heen. Ja, zegt iemand, dominee, maar als je nu zoveel schuld hebt bij de Heere, dan zou je toch niet meer durven bidden. Om genade, om ontferming. Hoe is het mogelijk dat Nehemia vrijmoedig bidt? Dat is het tweede. Hij bidt ootmoedig, maar hij bidt ook vrijmoedig. Waar haalt Nehemia het vandaan om de Heere aan te roepen? Zoveel zonden bij zichzelf en bij zijn volk. Waaraan ontleent hij die vrijmoedigheid? Waarop pleit hij? Hij pleit allereerst op het verbond. We hebben dat gehoord in vers 5. En wat ligt er een vastheid in dat verbond der genade? Dat is geen wankele zaak. De God van het verbond heeft zich van eeuwigheid met dat volk verbonden. Alle beloften des verbonds zullen zeker vervulling vinden in het leven van allen die de Heere mogen vrezen. Het ligt vast in Christus, verankerd in zijn bloed. En zo heeft Nehemia in dat verbond een vaste pleitgrond gevonden. Maar daarbij heeft hij nog een andere pleitgrond. Hij herinnert de Heere aan het woord dat hij tot Mozes gesproken heeft in Deuteronomium 30. En we lezen het in vers 8. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende, gij lieden zult overtreden. En ik zal u onder de volken verstrooien. Gemeente, Nehemia herinnert de Heere aan zijn eigen woord. En wat leren we daaruit? Dat is ook een van de vragen die bij de uitgang klaar liggen. Wat leren we daar nu uit? Nehemia kent de schrift. De schriften die er op dat moment waren. Ook de mondelinge overlevering. En jongelui, wat is het belangrijk dat je veel uit de Bijbel weet. Nehemia die wist wat de Heere in Deuteronomium gezegd heeft tegen Mozes. En dat is allereerst een waarschuwing. Gij lieden zult overtreden. De Heere die weet dat dat zal gebeuren. Ik zal u onder de volken verstrooien. Dat is de straf. Dus als Nehemia de Heere herinnert aan zijn eigen woord wat hij tot Mozes sprak, dan is dat allereerst een bedreigend woord. Want als het volk zou zondigen, dan zou de Heere het onder de volken verstrooien. En dat is gebeurd met de ballingschap. Maar dat woord van de Heere is ook een belovend woord. En dat zien we in vers 9. En gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, ik zal hen vandaar verzamelen. En ik zal hem brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Een bedreigend woord dus, in vers 8, en een belovend woord in vers 9. Gemeente, als het volk zich zou bekeren, dan zou de Heer het weer terugbrengen, zelfs vanuit de verste uithoeken van de aarde. Bijzonder dat Nehemia dat woord aanhaalt. doen we dat ook wel eens bij ons gebed? Brengen we de Heere ook zijn eigen woorden, zijn eigen beloften, maar ook zijn bedreigingen in herinnering? Want wat staan er veel beloften in Gods woord? Luther, die heeft eens gezegd, bidden, dat betekent ook die zak van Gods beloften voor het aangezicht van de Heere leegmaken. Heer, u hebt het toch zelf gezegd, wie mij aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. U hebt het toch zelf gezegd, wend u naar mij toe en wordt behouden. Heer, wil het dan waarmaken ook in mijn leven. Gemeente, dat is dat pleiten op Gods belofte, niet als een rechthebbend iemand van, Heer, hier staat het dus. Dus u moet het ook maar doen. Nee, zo werkt het niet. Het is als een rechteloze pleiten op Gods beloften. O Heer, hier staat het toch zwart op wit. Wil dat ook waarmaken in mijn leven? Ik weet niet meer hoe het verder moet. Maar gij wil toch een toevlucht zijn? Daar is toch genade voor de grootste der zondaren die zijn zonde beleidt en laat. Gemeente, wat is Nehemia hier een grote voorbidder. Een type van de Heer Jezus Christus. Die een beroep deed op Gods eigen hart. O, in Christus is het waar dat God een genadig en barmhartig God is. Geliefden, we mogen de Heer in ons gebed aanspreken op zijn eigen woord, omdat hij daar zelf op aandringt. De Heere die kan met eerbied gezegd niet om zijn eigen, niet onder zijn eigen beloften uit. Want hij heeft het zelf gezegd. Nee, niet dat wij de vervulling daarvan verdiend hebben. En een andere les is dat we de beloofde trouw van de Heere pas zullen ondervinden via de weg van waarachtige bekering. O, het is waar, dat kan niet Nehemia's voornaamste pleitgrond zijn, want er ontbrak zoveel aan die bekering. Maar toch, er waren er nog die lust hadden om Gods naam te vrezen. Er waren er nog die de naam des Heeren aanriepen. O, Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed van uw knecht. En op het gebed van uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. Gemeente, in vers 10 herinnert Nehemia de Heere aan wat hij deed bij de uittocht uit Egypte. Ze zijn toch uw knechten. En uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Hij wijst op Gods eigen werk. Gemeente, bidt u al mee? Of is het te hoog gegrepen? Weet u waarom deze gebeden staan vermeld in de schrift? Om ze mee te bidden, na te bidden, als wij geen woorden hebben om te bidden. Als het allemaal zo moeilijk is en zo tegen zit. Oh, het is opmerkelijk hoe bescheiden Nehemia zich in het 11e vers uitdrukt, want hij durft niet te zeggen dat ze de naam des Heeren vrezen, maar dat ze lust daartoe hebben. Die lust hebben uw naam te vrezen. Nee, Nehemia bidt niet vrijpostig. Hij bidt vrijmoedig door te pleiten op Gods eigen woord. Nee, dan hebben wij niets om op te pleiten. Dan alleen het woord van de Heere. Heere, doe het om uw grote naam. Doe het omdat gij het zelf beloofd hebt. Nee, dan is er niets aan onze kant om ons op te verheffen. Dan mankeert er alles aan. Maar om dan toch de Heer als het ware in ons hart te laten kijken en te zeggen, o Heere, kijk maar hoe aan mijn kant alles tekort is in mijn leven. Maar op de bodem van mijn hart is er toch die begeerte, die lust om u te vrezen. Kennen we dat? Behoren we bij diegenen van wie Nehemia hier zegt, die lust hebben uw naam te vrezen, die het niet voor zichzelf durven te zeggen dat ze de Heere vrezen, maar die daar wel lust toe hebben. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het Allerhoogst en het Eeuwige God. En Heere, dan is het toch uw woord dat u op zulken zult zien en dat u zalig spreekt die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Gemeente, wie zo als een Nehemia worstelt voor Gods aangezicht, die zal niet beschaamd uitkomen. Als nu een schuldige zondaar de Heere aangrijpt in zijn eigen woord, dan kan de Heere daar met eerbied gesproken niet tegen. Dan laat hij zich verbidden, omdat hij van zijn woord nooit meer af kan en er zijn goddelijke lust in vindt om zijn woord waar te maken in het leven van schuldige zondaren die op dat woord leren hopen. Dat doet Nehemia. Hij leunt en steunt op Gods eigen woord. Gemeente, wat een les voor ons. Om ook zo als een Nehemia de Heere vast te grijpen in zijn eigen woord. En tegelijkertijd te beseffen dat er niet alleen beloften in dat woord staan opgetekend, maar ook bedreigingen. Dat de Heere straft degene die onbekeerd en onverzoend in zonde verder leeft. Nehemia bidt ootmoedig en vrijmoedig, maar ook bereidwillig. Gemeente, dat horen we aan het slot. Op het eind van zijn gebed in vers 11 komt hij met een vraag. Wij beginnen vaak met vragen, ook in onze gebeden. Hoe vaak wordt de Heere niet een verlanglijstje voorgehouden? Dit hebben we nodig en dat. Maar zo is het bij Nehemia niet. Oh, hij heeft een plan. Zeker. Hij wil persoonlijk naar Jeruzalem gaan om daar orde op zaken te stellen. Maar daarvoor heeft hij toestemming van de koning nodig. En met het oog daarop vraagt hij aan de Heere, en doe het toch uw knecht heden wel gelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Hoort u zijn bereidwilligheid. Doe het toch uw knecht heden wel gelukken. En geef hem barmhartigheid voor het aangezicht van deze man. Gemeente, daarin ligt het besef opgesloten dat het niet voor niets was dat hij deze hoge positie had ontvangen. Daar ligt de erkenning in van Gods leiding. Heeft de Heere hem deze positie gegeven om zo een middel te mogen zijn in Gods hand voor zijn volk? Misschien dat de jongere wel denkt, wie bedoelt hij nu met deze man? Wel, daar bedoelt hij de keizer mee. Maar is dat geen gebrek aan eerbied voor de koning? Nee, dat is het niet. Hij erkent de gezagsverhouding. Maar in Gods ogen is die almachtige koning van Perzië niet meer dan deze man. Het is voor de almachtige God maar een wenk van zijn alvermogen om het hart van deze koning te neigen. Kijk, en zo buigt Nehemia in diepe afhankelijkheid voor God. Wat zou het een wonder zijn als we ook zo allen persoonlijk die afhankelijkheid mogen kennen. Ja, Nehemia die ziet al een plan voor zich. Maar de koning die moet wel meewerken. Maar hij weet, zou de God des hemels de harten van koningen niet kunnen leiden als waterbeken. Bij Nehemia gaat bidden en werken samen. We zeiden dat al eerder. Eerst bidden. Maar dan ook werken. En later blijft hij al werkend bidden. Gemeente, wat een les. Ook voor leiders, directeuren. En noem allemaal maar op. Mensen die anderen moeten aansturen. Nehemia is een van de grote leiders uit het Oude Testament. Bidden en werken. God gaat wel zijn eigen weg, maar Nehemia vraagt om heden te mogen slagen. Zal echter nog 3 maanden van gebed en vaste vragen, voor God hem uiteindelijk opening geeft. Gemeente Nehemia is hier een voorbidder voor zijn volk. Hij bidt niet alleen voor zichzelf. Zijn ze er ook onder ons, van die voorbidders? Want de nood van ons land en volk is zo groot. Als we zien de zonde die openbaar komt op allerlei manieren, worstelen we ermee voor God, zoals Nehemia deed. Is de grootste nood niet dat er zo weinig voorbidders zijn? Ja, misschien dat we zelf geen voorbidder zijn. Wie zijn we? En wie zouden we moeten zijn? De Heere, geven ons iets van Nehemia. Maar gemeente, weet u wat nu het grote wonder is? Dat er nog een andere voorbidder is. In de hemel. Jezus Christus. Ik zei al, Nehemia is een type van de Heere Jezus. Hij is met zijn volbrachte werk in het binnenste heiligdom hierboven verschenen voor het aangezicht van zijn Vader. En zijn voorbeden is een biddend pleiten en een pleitend bidden op grond van zijn middelaarswerk. Kijk, Nehemia die kon de schuld van hem en zijn volk wel belijden. Zoals hij het deed in dit gebed. Maar hij kon die schuld niet wegnemen. Maar in het offer van Christus is nu een volkomen wegname van de schuld. Want hij heeft de schuld van een ieder die de Heere mag vrezen, mag leren vrezen, uit Gods boek gedaan. En zijn voorbeden rust op dat middelaarswerk. En daarom hoort de Vader hem altijd. Kijk, uiteindelijk gaat het in het boek Nehemia om die grote voorbidder. Jezus Christus. En daarom waakt de Heere over zijn volk. En wil hij Nehemia gebruiken als een middel om uit dat volk eenmaal die grote voorbidder te laten voortkomen. O, wat zijn we gelukkig als we in zijn voorbeden begrepen zijn. Wat zijn we gelukkig als we mogen weten, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak, een voorbidder bij de Vader. Jezus Christus, en hij is een verzoening van al onze zon. In hem, geliefde, ligt het zo rotsvast. In hem is nu alles te vinden wat nodig is, niet in Nehemia. Dat was een aardse voorbidden. Van grote betekenis, jazeker. Maar het gaat erom dat we die grote voorbidder, Jezus Christus, mogen leren kennen. Meer en meer mogen leren kennen. Die grote voorbidder, die gebeden heeft op aarde. En die nu bidt aan de rechterhand van zijn Vader. Vurig en gedurig, met heel zijn middelaarshart, dat van liefde brandt, om eenmaal zijn kerk in dat hemelse Jeruzalem te mogen ontvangen, waar dan eeuwig gezongen wordt van Gods goede tieren heen. Zoek hem en leef. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 74 en daarvan de versen 22 van Psalm 74, tweede vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk door u van ouds verkregen. Het tweede vers van 74 en het twintigste. Dat elk verdrukt uw bijstand eens erlang. De versen 22 van Psalm 74.